Ook goedemorgen aan de mensen die meekijken in de livestream of deze week naar de preek luisteren. Gods rijke zegen wens ik jullie en laat dit woord ook een bemoediging en een aansporing zijn om de wedloop te lopen en te volharden en Jezus na te volgen. Weet je, het is echt een voorrecht om met elkaar zo samen te komen en God te loven en te prijzen, hem te aanbidden. En ik vind het zo prachtig dat deze gemeente echt zo een diversiteit is van zoveel verschillende volken, zoveel verschillende soorten, mensen, van alles, iedereen. En we komen samen om God groot te maken. En om Jezus te eren. Je hebt het gemerkt in de lofprijs en de aanbiddingslieden. Het gaat om Jezus, wat hij gedaan heeft. En daar gaat ook natuurlijk de preek over. Een van Nederlands grootste geloofshelden is Corrie ten Boom. Ik weet niet of jullie wel eens van haar gehoord hebben. Corrie ten Boom, ze heeft in de Tweede Wereldoorlog heel veel Joodse mensen gered. En ze had een passie voor het volk van Israël. Maar ze werd ook verraden en is dan in een concentratiekamp beland. Maar zij heeft het overleefd. En je kan vandaag naar Haarlem gaan. En daar kan je het Corrie ten Boomhuis, het Ten Boomhuis, bezoeken. Mijn moeder heeft daar vroeger rondleidingen gegeven. Heel indrukwekkend als je daar bent. Wat deze vrouw allemaal gedaan heeft, is ongelooflijk. Niet alleen heeft ze heel veel mensen leven gered, maar ze heeft ook daarna, ze is in een concentratiekamp geweest, daarna heeft ze verzoening gepreekt. Hè. Ze had geen haat tegen de Duitsers daarna. Ze zei juist, vond ze dat er verzoening moest komen. En dat juist het Duitse volk God moest leren kennen en vergeving moest ontvangen. Dus ik wil jullie echt aanraden om eens een keer ernaartoe te gaan als je nog niet geweest bent, het Corrie ten Boomhuis. Heel indrukwekkend. Ze heeft heel veel boeken geschreven. Beroemd is De Schuilplaats, The Hiding Place. Er is een kerk, Shelter Haarlem, ken je wel? Dat is ook Shelter, is genoemd naar De Schuilplaats ook. Dus heel, heel bijzonder. Ze heeft ook een ander boek geschreven, Jesus is Victor. Jezus is overwinnaar. En dat was een beetje haar lijfspreuk. Je hoort het niet vaak dat iemand dat zegt, Jesus is Victor. Maar dat is een hele oude uitspraak eigenlijk van de kerkvaderen, die daarmee ook aangaf hoe verzoening heeft plaatsgevonden. Kom eens later op. Jezus is overwinnaar. Het is een lijfspreuk van Corrie ten Boom geworden. En het staat ook op haar graf. Ze heeft een heel eenvoudig graf en daar staat op, Jesus is Victor. Dus door alles wat zij meegemaakt heeft, voor haar was dat zo belangrijk te weten. Jezus is overwinnaar. En moet je nagaan, op 10 mei 1940, het Duitse leger viel Nederland binnen. Maar Jezus is overwinnaar. Op 28 februari 1944 werd het gezin ten Boom verraden. Maar Jezus is overwinnaar. In september 1944 deporteerden de nazi's Corrie en Betsy ten Boom naar het concentratiekamp Ravensbrück in Duitsland. Maar Jezus is overwinnaar. En op 16 december 1944 stierf Betsy ten Boom in het concentratiekamp. Maar Jezus is overwinnaar. En het kampbestuur liet Corrie ten Boom eind december 1944 vrij. Wat later bleek uit een foutje, een administratief foutje, hebben ze haar vrijgelaten. Jezus is overwinnaar. Amen. Amen. Prijs de Heer. Kunnen we de Heer danken daarvoor? Door alles heen, wat er ook gebeurt, Jezus is victor, zei ze. En dat wist ze ook. Het was niet alleen maar iets wat ze uitsprak. Ze geloofde dat met heel haar hart. Jezus heeft overwonnen en zal overwonnen. En die grote overwinning heeft Jezus al behaald. En toch is er een strijd die nu gaande is. Openbaring 1 vers 18 zegt, ik ben degene die leeft. Jezus zegt dat, ik leef. Ik was dood, maar ik leef. tot in eeuwigheid. En waar ik zo blij van, Jezus zegt, ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Halleluja, Satan heeft niet die sleutel. Jezus heeft de sleutel van de dood en het dodenrijk. Wat een zekerheid geeft ons dat. Onze Heer heeft de dood en Hades overwonnen. En dat betekent dat Jezus de overwinnaar is, de ultieme overwinnaar. 1 Johannes 3 vers 8, de Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. Daarvoor is Jezus gekomen om de werken van de duivel teniet te doen. Jezus is victor, Jezus is overwinnaar. Jezus heeft dood, hel, Satan, zonde overwonnen en wij mogen daarvan genieten. Nou, het bijzondere is, wij leven in de genadetijd, hè, de tijd van Gods ontferming. En ja, dood en hel zullen ons niets kunnen aandoen. Halleluja. Zonde en Satan, daarmee moeten we nog worstelen. Maar wij hebben autoriteit daarover gekregen. Wij zijn overwinnaars. Dat is onze positie. Jij bent in Christus meer dan overwinnaar. Wauw, wat betekent dat? Nou, we zijn niet meer dan Christus, dat niet. Maar de overwinning die Jezus Christus behaald heeft, is onze overwinning geworden. Wij hebben met hem getriomfeerd. En zo zijn we niet gewone overwinnaars, maar meer dan overwinnaars, omdat wij mogen genieten van de overwinning die Jezus heeft behaald. En wij mogen zeggen, maar profiteren van de overwinning die Jezus heeft behaald. Nou, ik wil vanochtend echt spreken over het werk van Jezus Christus. En ga lekker goed zitten. Want het wordt even stevige hap vandaag. Dus als je in de auto zit en ergens naar de preek luistert of zo, bereid je voor. Ik wil het hebben over het werk van Jezus Christus. Nou, we kunnen hele preken, series hebben over de persoon, de eigenschappen van Jezus. Wie hij is. Fantastisch, belangrijk te weten wie hij is. Hoe meer we Jezus leren kennen, de dichter wij hem begrijpen, hoe meer we hem begrijpen, hoe meer we in de overwinning kunnen staan. En hoe sterker onze relatie met Jezus wordt. Dus leer hem kennen, 100%, heel belangrijk. Jezus is de Messias, hij is de mens geworden God, hij is de schepper, de attributen van God. Hij is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig. Prijs de Heer, weet deze dingen, besef wat dat betekent. Vanochtend wil ik kijken naar het werk. Wat heeft Jezus gedaan? Het verlossingswerk. En wat ons helpt daarbij, en dat was al in het Oude Testament zo, dat feesten ons helpen om dingen duidelijk te maken. Dus wij hebben Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. En die helpen ons ook te begrijpen wat Jezus gedaan heeft. Kerst, Jezus werd mens. God werd mens. Zo begon de verlossing, doordat God mens werd. Pasen vieren we, Jezus stierf en is opgestaan uit de dood. Hemelvaart, Jezus heeft overwonnen en als triomfator keert hij terug, zit aan de rechterhand van de Vader en regeert. En Pinksteren, wat vieren we met Pinksteren? Hij heeft de Heilige Geest uitgestort voor ons. Nou, dat is zeg maar het hele pakket, het verlossingswerk van Jezus Christus. Maar Jezus moest daarvoor wel Satan verslaan. Hij moest hem overwinnen. De overwinning van Jezus heeft geleid tot redding van de mensen. Maar waarvan moest de mens gered worden? Nou, we hebben het over erfzonde, dood, hel, Satan. Maar wat precies heeft Jezus verlost? En hoe is de verlossing tot stand gekomen? Wat was het resultaat van de verlossing? Is Jezus gestorven aan het kruis zodat wij een gelukkig leven kunnen leiden en dat het met ons goed gaat? Of is Jezus aan het kruis gestorven om de werken van Satan te verslaan? Nou, dat zijn interessante vragen. Heel veel vragen hierover. En weet je, ik ben wakker. Jullie zijn nu ook wakker, prijs de Heer. Ja. Er zijn door de eeuwen heen veel theologen, heel veel slimme mensen die hebben hierover nagedacht en hier heel veel over geschreven. Omdat er ook zoveel staat in de Bijbel. En daar zijn verschillende verlossingstheorieën uit ontstaan. En voordat ik jullie daarmee bombardeer, want dat ga ik wel doen, wil ik het heel persoonlijk maken. Jij bent verlost. Jij bent gered door het werk van Jezus Christus. En dit werk was zo ongelooflijk machtig, zo ongelooflijk groot. Door genade en geloof ben jij gered, ben jij verlost. En wat Jezus gedaan heeft, was dus zo ongelooflijk groot, dat onze hersenen dat bijna niet kunnen bevatten. En dat de Bijbel het met zoveel verschillende benaderingen aan ons geeft. We lezen over dat Jezus ons heeft gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd, dat is al een thema op zich. Hij heeft ons geheiligd, verlost, gered, geadopteerd, aangenomen, verzoend. Zoveel verschillende woorden die dat gigantische verlossingswerk allemaal omschrijven. En dus door de eeuwen heen zijn dus verschillende verlossingstheorieën ontstaan, zodat wij christenen het beter kunnen pakken, beter kunnen vatten. En degenen die ik op ga noemen, die hebben allemaal een Bijbelse oorsprong. Maar ze belichten iets van een andere kant. En als je eentje daarvan pakt, dan is het karig misschien, maar als je dat samen ziet, dan is dat zo'n rijkdom. Sommige zijn wat eenzijdig of zelfs uit balans. Maar je moet begrijpen, dit is iets wat de afgelopen 2000 jaar hebben mensen hierover nagedacht. Nou, ten eerste, waar we het allemaal over eens zijn, is Jezus is de bemiddelaar. Amen. En omdat Jezus gestorven en opgestaan is uit de dood, hebben wij een directe lijn naar Vader God. Dat is toch machtig, hè? Vroeger moest je naar een priester gaan en die moest jou in contact brengen met God. Maar hij heeft de weg. De voorhangsel is verschuld. Hij heeft de weg geopend naar God de Vader. Jezus is zeg maar de bruggenbouwer geworden. Hij heeft de kloof van zonde overbrugd. Hij is de weg. Jezus zegt zelf, ik ben de weg naar de Vader toe. En er is geen andere weg. Er is alleen maar één weg en dat is Jezus. En 1 Timotheus 2 vers 5 zegt dat Jezus voor ons pleit bij de Vader. Hij is de weg naar de Vader, maar hij is ook dat wat ons samenbrengt. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Dat laat ook zien, Jezus is altijd ook mens. God is mens geworden, maar ook mens gebleven. Hij is 100% God, 100% mens, tegelijkertijd twee naturen in één. In het Oude Testament was de priester of een profeet de bemiddelaar. En om contact te krijgen met God moest je naar een priester of profeet. Maar Jezus is de ultieme bemiddelaar geworden. Dat heeft het verlossingswerk bewerkstelligd. Er is geen andere bemiddelaar meer nodig. Jezus kwam als ultieme hoge priester en heeft mens en God samengebracht. Halleluja. Dat is het eerste wat ik wil benadrukken. Het tweede is verzoening door los geld. De uitkooptheorie. Dat wordt interessanter en even wakker blijven. In wezen beweert deze theorie dat Adam en Eva de mensheid ten tijde van de zondeval hadden verkocht, verloren aan Satan. Origenes van Alexandria kwam met dit voorstel, met dit idee. En omdat zij dat verloren hebben, Adam en Eva hadden het verloren, eiste de duivel een losprijs. Toen de duivel eenmaal de dood van Christus als losprijs aanvaarde, was de gerechtigheid vervuld en kon God ons uit Satans greep bevrijden, dus uitkopen. Nou, de Bijbel spreekt over verlossen. Jezus is de verlosser. Matthäus 20 vers 28 zegt, de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Dat staat hier wel. In Timotheus 2 vers 6, Christus die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. En er zijn nog heel veel meer teksten die daarover spreken. Jezus heeft onze schuld betaald. Halleluja. Prijs de Heer, anders zouden we hier niet kunnen zijn. We zijn vrij. Het losgeld is betaald, maar de vraag is, aan wie? Aan wie heeft Jezus het losgeld betaald? Aan de duivel? Heeft hij het betaald aan God de Vader? Hoe moeten we dat begrijpen? Hoe moeten we dit begrijpen? Nou, hiervoor hebben de hele Bijbel nodig. Hè? Daarom is het niet verstandig om hier een tekstje eruit te halen en hier of één tekst boven andere teksten te zetten. En we moeten de hele Bijbel lezen en begrijpen en niet teksten wegstrepen. Elke Bijbelvers is belangrijk, maar we moeten het wel begrijpen. Het losgeld was het leven van Jezus zelf. Het losgeld was het bloed van Jezus, het leven van Jezus. En dat is nooit en te nimmer aan Satan betaald. Er was geen dealtje tussen God en de duivel. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons. En daarmee heeft hij ons vrijgekocht, verlost. Hè? Jezus is de verlosser en wij zijn de verlosten. Het leven van Jezus was het losgeld zelf. En dat is onze verlossing geworden. Colossenzen 2 vers 15 zegt heel duidelijk, Jezus heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Dus Jezus heeft niets aan de duivel betaald. Hij heeft over hen getriomfeerd. Amen. Dus 100% heeft Jezus zijn eigen leven gegeven als losgeld. Maar Jezus is dus zelf het losgeld. Hij is de verlosser en het losgeld allebei. Goed, we zijn al bij de derde theorie. Het gaat goed nog. Jullie zijn allemaal nog wakker. Deze is wat moeilijker. Effectieve of subjectieve verzoeningsleer. De volgende theorie die richt zich op de verandering die in de mens plaatsvindt als hij wedergeboren wordt. Want er gebeurt wel degelijk wat. Wauw. Weet jullie nog de dag? Amazing Grace. Hoe gaat dat liedje? Oh, Happy Day. Happy Day is dat. Hè? Die dag dat ik Jezus heb ontmoet. Wat een heerlijke dag was dat. En toen God in mijn leven kwam. De wedergeboorte. Wauw, er is echt wat prachtigs gebeurd. Nieuw leven. Nieuwe identiteit. Nou, Petrus Abelardus focuste zich vooral op de mens. Als hij keek naar verzoening. Want God heeft zich naar de mens toegewend. God houdt van de mens. Johannes 3 vers 16 zegt dat God de wereld zo lief had. En voor Abelardus was Christus vooral het voorbeeld, het perfecte, volmaakte voorbeeld dat de mens moest navolgen. De liefde van Jezus steekt de mensen aan tot wederliefde, zegt hij. Nou, Jezus was volmaakt in alles en wij moeten groeien in de gelijkheid van Christus. Matteüs 17 vers 5, uit een wolk klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde, luister naar hem. Dus dat is onze opdracht. We moeten Jezus gehoorzamen. We moeten naar hem luisteren. We moeten doen wat hij zegt. Nou, volgens deze effectieve verzoeningsleer maakt het sterven van Jezus Christus iets los bij de mensen, waardoor zij zich geroepen voelen Jezus na te volgen. Dus het kruiswerk van Jezus compels me, dringt mij ertoe aan om Jezus na te volgen. En volgens Abelardus laat het kruis ons vooral de liefde van God zien. Verzoening gaat dan hier vooral om de herstel van relatie tussen God en mens. God heeft er alles aan gedaan om deze relatie te herstellen. Jezus is Immanuel, hij is God met ons. Nou, als je dit allemaal hoort, niet per se verkeerd, maar het is niet compleet. Er komt nog veel meer bij. En misschien wat eenzijdig. En je kan vragen, waar is het kruis? Waar is zonde? Waar is verzoening? Waar is de overwinning? Maar, en ook, wat belangrijk is, vind ik nog steeds, dat bij verlossing de verlosser centraal staat en niet de mens. Wij hebben verlossing ontvangen. Dus dat mis ik bij Abelardus. Maar het mooie ook hier, de insteek, is ook belangrijk. En dat mis ik weer bij andere verlossingstheorieën. Dat God wel degelijk van ons mensen hield. En dat wij mogen worden als Jezus. Dus het mooie van al deze theorieën die door de eeuwen zijn ontwikkeld, is als je die samenbrengt, dan heb je iets heel moois. Volgende is verzoening door voldoening. Verzoening door voldoening. Anselmus van Canterbury kwam hiermee. En heeft dat natuurlijk ook uit de Bijbel gehaald. De eerste mensen, Adam en Eva, die hebben gezondigd. Die hebben gezondigd. En dat was de oerzonde. Het wordt ook de erfzonde genoemd. De eerste zonde, de erfzonde. Wij zijn allemaal, het maakt niet uit waar je geboren bent, waar je vandaan komt. We zijn allemaal broers en zussen van elkaar. En we zijn allemaal kinderen van Adam en Eva. En onze voorouders, die twee, die hebben gezondigd. En wij worden geboren in zonde. Dat is de erfzonde. Adam en Eva zondigden tegen God. God is daardoor toornig geworden. En daar met die toorn van God moet iets mee gebeuren. Dat moet verzoend worden. Er moest dus voldoening komen. De mens heeft namelijk tegen God gezondigd, zegt Anselmus. De mensheid en de wereld zijn gevallen. Zonde stond tussen God en mensen. Daar moet iets mee. En Gods rechtvaardigheid eist of straf of genoegdoening voor de wanorde die de mens door de zonde heeft aangericht in deze wereld. Dus moest er een offer komen, een offer. Maar offers, er kwamen, waren heel veel offers, heel veel lammetjes en stieren werden geslacht, heel veel offers werden gebracht, maar het was nooit voldoende. Het was nooit volbracht. Het was nooit klaar. Er moest altijd weer een offer gebracht worden. Het grote probleem, de mens kan zichzelf niet verlossen. De mens kan zelf die vergoeding niet opbrengen. De mens kan zelf die toorn van God niet bedaren. Omdat de mens niet in staat is een zondeloos leven te leiden. De schuld was gewoon veel te groot. Nou, hoe lossen we dit op? Hoe lossen we dit op? Over een paar weken is het kerst. Halleluja. Vieren het mooie kerstfeest. Aan de ene kant heeft God de mensheid zo lief. God houdt van de mens. Aan de andere kant, daar moet een genoegdoening komen vanwege de zonde. Dus God moest zelf mens worden om voldoening te geven. En verzoening te brengen. En dat is kerst. God werd mens. Alleen Jezus Christus, de mens geworden God, kon die schuld betalen. En kon God met de mens weer verzoenen. Dat is het werk van Jezus. Jezus was het volmaakte offer. Hij is het lam van God. Hij was het lam van God. Hij is nog steeds het lam van God. In de hemel lezen dat hij nog steeds als lam van God verschijnt. Dus Gods toorn kwam niet op de mensen, maar kwam op Jezus. Dat lezen in 2 Korintiërs 5 vers 18. En zo heeft Jezus ons met God verzoend. 2 Korintiërs 5 vers 21. Terwille van ons heeft God hem die de zonde niet kende, onschuldig was, één gemaakt met de zonde, zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden zijn. Halleluja. Wauw. Iemand die onschuldig was, totaal nooit iets verkeerds gedaan, gezegd heeft, die heeft alle schuld op zich genomen. En zo stierf Jezus als offerlam, als zondoffer voor ons. Hij die zo puur en heilig was, nam de zonde op zich en heeft daarmee de toorn van God verzoend, bevredigd, de toorn weggenomen. God is niet toornig op jou. Er is geen toorn. Nee, die is weg. Jezus heeft het weggenomen. De toegang is geheel vrij. God is niet boos. God is niet toornig. Nou, door het bloed van Jezus gaat dus die toorn aan ons voorbij. En dat is het woordje Pesach, of het woordje Passover, Pasen, betekent Gods toorn aan mij voorbij. Halleluja. Dus de toorn komt, gaat aan mij voorbij. Waarom? Omdat ik bloed op mijn, niet op mijn deurpost, maar over mijn leven heb, het bloed van Jezus. Zo gaat de toorn aan mij voorbij. Dus Jezus is het zoenoffer die plaatsvervangend voor ons gestorven is, voor mij. Nou, dit was verzoening door voldoening. Ik denk dat we er allemaal denken, yes, houden we van. Het werk van Jezus aan het kruis loste twee grote universele problemen op. Het kruis vervulde Gods liefde voor de mens aan de ene kant. En tegelijkertijd bevredigde het Gods gerechtigheid met betrekking tot de zonde. Halleluja, het kruis van Jezus. Dus Gods woede over zonde en de vernietigende effect ervan in de wereld werd hierdoor bevredigd, verzoening door voldoening. Nou, ook prachtige theorie. Ook hier, als je dit helemaal geïsoleerd neemt, schiet ook tekort. Er komt toch ook meer bij kijken. En het is nog veel rijker dan dat. Dus ook dit is niet helemaal compleet. En zo komen we langzamerhand in de 15e, 16e eeuw naar de Reformatie. Plaatsvervangende strafrechtsmodel, rechtvaardiging door geloof. Zijn jullie nog met mij? Ja, zware kost vanochtend. Maar we komen er, we zijn goed op weg. De volgende verzoeningsleer ligt in lijn met de vorige. En maar verzoening door voldoening, die focuste vooral op Jezus als offerlam. En vooral focuste op wat in de tempel gebeurt door de priester, door offergaves. De reformatoren, dus Luther, Calvijn, Zwingli en de hele Rutte-Matut, de hele groep, die bekeken het meer juridisch. Juridisch. Jezus heeft plaatsvervangend onze schuld gedragen. Er was schuld. En volgens de reformatoren gaat verlossing vooral over hoe wordt de mens rechtvaardig. Dat is belangrijk. Rechtvaardiging door geloof. Hè, dat is belangrijk. Dus voor de reformatoren was verzoening, moet men vooral strafrechtelijk zien. Er is een schuld, er is straf en daar moet iets mee gebeuren. Verzoening komt door rechtvaardiging. En rechtvaardiging zal voor rechtvaardiging, iemand moet de schade betalen. Iemand zal het moeten betalen. Er is een schuld. Ja, iemand zal daar moeten komen voor opdragen. Nou, Jesaja 53 is zo machtig. Daar staat vers 5. Om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden werd hij gebroken. De straf, er was een straf, die hij onderging, bracht ons vrede. De straf die hij ontving, die ik verdiende, heeft hij gekregen. En zijn striemen gaven ons genezing. Halleluja. Nou, C.S. Lewis heeft dit in het boek Narnia, en in dat, vooral in dat eerste deel van het boek, heeft hij dit zo goed uitgelegd. Dus deze plaatsvervangende rechtvaardiging wordt daar zo duidelijk uitgelegd. Wie heeft dit film gezien, Narnia? Kijk eens. En anders vanmiddag even kijken. Echt heel bijzonder is dat. Of lees het boek, is ook heel heel mooi. C.S. Lewis, die legt dat zo uit. Edmund komt in het land Narnia en hij ontmoette de witte heks en hij werd door haar bedrogen, verleid en hij zondigde. Hij zondigde, hij deed iets wat tegen de wet was van het land. Dus Edmund moest sterven. Hij moest die straf ontvangen. Maar wat gebeurde er? Aslan, de leeuw Aslan, hij gaf zijn leven voor Edmund. Dus in plaats dat Edmund zou sterven, stierf nu Aslan. En dat is plaatsvervangend. Dat is het belangrijke woord. Jezus stierf plaatsvervangend voor mij. Ik had aan het kruis moeten hangen. Ik had moeten sterven. Ik had die schuld moeten krijgen. Ik was zondig. Jezus was niet zondig. Ik was zondig. Maar Jezus heeft het voor mij gedragen. Aslan nam de straf van Edmund. En Edmund was daarmee gerechtvaardigd. Hij was alsof hij het nooit had gedaan. De straf was weggenomen en hij was een rechtvaardige geworden. Worden jullie daar een beetje enthousiast over? Yes, prijs de Heer. 1 Thessalonicenzen 5 vers 10. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus ook als wij gestorven zijn, zegt Paulus, we leven toch, de dood is al overwonnen. Of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen we leven. Nou, dat kunnen we doen vanwege het plaatsvervangend offer dat Jezus gebracht heeft voor ons. Nou, hoe zijn de reformatoren op dat hier zo die focus op die rechtvaardiging gekomen? In die tijd, 16e eeuw, 15e eeuw, had de katholieke kerk had die aflaten verkocht. En ze zeiden van, ja, je bent wel gelovig, maar je moet nog wat dingen doen. Er zijn nog wat dingen doen. Dus je bent er nog niet helemaal. dus welkom, je bent gedoopt en alles. Maar je moet ook nog aflaten kopen. Je moet ook nog deze gebedjes doen. Je moet dit doen en dat doen en dat doen. Dus en daar reageerden de reformatoren zo op. Die zeggen, nee, je bent gerechtvaardigd door geloof. Door geloof, door te geloven in Jezus Christus, word jij passief rechtvaardig verklaard. En dat is iets wat jij niet hebt verdiend. Dat plaatsvervangend is niet een verdienmodel. Het is zo zelfs dat die Edmund, die heeft de dood verdiend, volgens de wet, absoluut, hij heeft gezondigd, maar die straf is op Aslan gekomen. De straf van ons is op Jezus gekomen en daarmee zijn wij passief gerechtvaardigd. En daar kunnen wij, Efeze 2 zegt, wij kunnen daar niets aan toevoegen, niets aan wegnemen. Het is een geschenk van God, zodat je niet kan boosten. Zo, oh, dat heb ik toch wel goed gedaan. Ik heb mezelf weer goed gerechtvaardigd. En ik, hemel, ik kom eraan. Rode loper, ik heb het zo goed gedaan hier op aarde. Ik heb mijzelf zo fantastisch gerechtvaardigd. Verwelkom mij, God. Hier ben ik. Zeg, oké, wij worden heerlijk verwelkomd, absoluut. Maar heeft niets met wat jij gedaan heeft te maken. Helemaal niets. Het is alleen het werk van Jezus Christus. Dat jij naar de hemel toe mag en dat absoluut God de Vader jou met open armen verwelkomt in de hemel. En ik denk dat de engelen juichen en je wordt een heerlijk ontvangst, maar niet om wat jij gedaan hebt. Het is puur genade. Niet verdiend. Gerechtigheid of rechtvaardigheid is jou toegeschreven. Het is jou toegeschreven. Door de rechter die zei van onschuldig, jij bent gerechtvaardigd. Het is alsof je het nooit gedaan heeft. Dus als Luther en Calvijn en de rest het hebben over plaatsvervangend, dat Christus voor ons plaatsvervangend stierf, dan is dat het beeld van de rechtszaal. En dat is ook wat wij krijgen in Romeinen 3 vooral. En niet zozeer de tempel, waar die vorige theorie over ging. Tijdens de reformatie werd dus deze theorie ontzettend populair. Verzoening werd dus vooral juridisch benaderd. Er is een probleem, zonde, erfzonde. Deze schuld staat tussen God en mens. De schuld moet dus geëffend worden. En dat is plaatsvervangend, heeft Jezus dat gedaan. Romeinen 3 vers 10. Er is geen mens rechtvaardig, zelf niet één. Dat is het slechte nieuws. Iedereen heeft gezondigd. Romeinen 3 vers 22. Maar God schenkt vrijspraak. Dit zijn allemaal juridische termen in Romeinen. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan alle die geloven. En er is geen onderscheid. Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Elk mens moet voor de rechter staan. Allemaal verdienen de straf. Maar de schuld die ik had, heeft Jezus op zich genomen. Jezus was onschuldig, maar betaalde de straf. Jezus droeg mijn zonde. Hij stierf in plaats van mij. Nou, even wat dingen herhalen. We hadden het over, niet allemaal, maar we hadden het over losgeld. Die losgeldtheorie, dat was het beeld van de slavenmarkt, de verlosser. Jezus kocht ons vrij. Verzoening door voldoening, dat was het scenario van de tempel, waar offers gebracht werden. Jezus is het ultieme offerlam. Maar en verzoening door rechtvaardiging is het beeld van de rechtbank. We hebben de slavenmarkt, we hebben de tempel en de rechtbank. En de rechtbank, de laatste, we waren schuldig voor God, maar zijn door geloof gerechtvaardigd. We zijn juridisch vrijgesproken van schuld. Goed, ik ben nog niet klaar. Ik heb de leukste bewaard aan het einde. En dat is ook de titel van de preek. Jezus Victor, dat is de term die de kerkvaderen gebruikten. Jezus Christus Triomfator, wauw. Dus die had ik eigenlijk aan het begin moeten geven, want dit is waarschijnlijk de oudste van allemaal. Ik heb er aan het begin ook al wat over verteld. Het is iets waar we ook enthousiast van worden, dat Jezus overwonnen heeft. Laten we daarnaar kijken. Jezus Victor. Hebreeën 2 vers 14. Jezus werd mens zoals wij en hij is gestorven. Alleen zo kon hij de duivel vernietigen die de macht had over de dood. Een mooie vertaling. Dat is de Bijbel in de hedendaagse taal. Alleen zo kon hij de duivel vernietigen die de macht had over de dood. Dus verlossingswerk, verlossing betekent dat Jezus heeft getriomfeerd. Dat Jezus de duivel heeft overwonnen. Dat is ook verlossingswerk. Nou, dat is misschien het grootste punt hier, het belangrijkste waarom Jezus aan het kruis gegaan is. En dit hier is door de eeuwen heen de meest prominente verlossingstheorie geweest. De nadruk ligt bij de totale overwinning van Jezus Christus aan het kruis. Jezus zegevierde over de duistere machten die de mensheid in zijn greep hielden. Colossenzen 2 vers 15. Hij, Jezus, heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Jezus overwinnaar. Jezus triomfator. Dat is het verlossingsverhaal. Toen Jezus verkondigde dat het koninkrijk nabij was, liet hij dat ook zien door demonen uit te drijven. En ik vind dat zo prachtig. Dat is zo. Je leest Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes en Jezus ging rond en dreef demonen uit. Nou, wat prachtig voor de persoon. Hè? En vandaag nog steeds, als iemand bevrijd wordt van een demon, prijs de Heer, halleluja. Maar het is nog iets anders wat mooi is. Niet alleen voor die persoon zelf, dat die vrij is, maar het laat zien dat mijn God sterker is. Halleluja. Halleluja, hij is machtig. En daarom vind ik zo die film, die oude film uit de 70 jaren, heel. Er is een film Exorcist. Niet kijken, niet doen. Maar die film, daar probeert, en zo'n priester probeert een demon uit te drijven bij iemand die bezeten is. En dan heeft hij zo'n crucifix en probeert alles. En die bezeten, de demon blijkt veel sterker te zijn. En die priester die wordt door de kamer, zweeft door de kamer heen en alles. En dat is zo is het helemaal niet. Jezus is zoveel sterker. Onze God heeft Satan al overwonnen 2000 jaar geleden. En eventjes heel cru. Wij moeten de puin ruimen. Dat is het. Als wat wij nu mogen doen is de laatste battles die er zijn. En die lijken af en toe best wel heftig voor ons. Maar als we maar weten, Jezus is overwinner. Jezus victor. Jezus heeft Satan al overwonnen. En als je dat elke keer weer beseft. Oh ja. Ja, oh, hij is al overwonnen. De tanden zijn getrokken. Dus wij mogen in die overwinning staan. En dat is, daarom is het eigenlijk best wel goed om af en toe zo'n bevrijding te zien, mee te maken. Zeg, wauw, mijn God is sterker. Mijn God is overwinnaar. Jezus is victor. Licht is altijd sterker dan duisternis en dat is ook verlossing. Dus overal in het Nieuwe Testament lezen we dat waar Jezus komt, de macht van Satan moet wijken. Demonen vluchten bij de naam van Jezus. Door de dood en opstanding heeft Jezus de beslissende slag gewonnen. Dus Jezus is de overwinnaar. Dat is de laatste van onze reeks van theorieën. En het mooie is, wat moet ik mee... Pastor Jan, wil je nu dat ik eentje kies en eentje beter vind dan de andere? Elk onderdeel heeft een waarheid. En kijk, wij leven nu 2000 jaar nadat de opstanding van Jezus plaatsgevonden heeft. Wij mogen al die wijsheid die kerkvaderen gebracht hebben zo samen zien. En denken van wauw, God heeft dit gedaan en dat gedaan, hier overwonnen. En wat betekent het voor mij? Wat is het betekent voor het universum? De verlossing, dat grote verhaal. Dus je hoeft niet voor het een kiezen of het andere te kiezen. Maar het is een prachtig plaatje dat zo samenkomt. Dus voor mij horen ze bij elkaar. Ik word persoonlijk altijd blij van Jezus Victor, die laatste. zo zit ik in elkaar. Maar... Even belangrijk dat Jezus plaatsvervangend voor ons gestorven. Hij was het offerlam. Ik ben gerechtvaardigd. Dat zijn allemaal, en er is een losprijs betaald, maar dat was het leven van Jezus zelf. Allemaal belangrijke dingen. Goed, wat neem ik deze ochtend mee? Verzoening, het verlossingswerk van Jezus, was machtig groot. Amen. Wauw. Wat is dat gigantisch groot. Wat is dat veelomvattend. En dan mag je denken van wauw. Jezus heeft mij verlost. Hij heeft mij gered. Ik mag dienen. Ik mag meer dan overwinnaar zijn. Omdat Jezus mij verlost heeft. Wat je ook mee mag nemen. Ook in de verlossingsserieën staat de verlosser centraal. Wij geven ons leven aan de Heer en volgen hem na. Wij de verlossen mogen profiteren, we mogen danken, maar vooral hem ook prijzen en loven. Want Jezus is de overwinnaar. Amen. Prijs de Heer. Wil jullie met mij opstaan? Dank je Jezus. Wauw. Fantastisch. Jullie hebben het gehaald. Ik had vanochtend nog even twijfels. Maar prijs de Heer. Jezus is overwinnaar. Jezus is triomfator. Halleluja. Heer, we willen u zo loven en prijzen voor het volbrachte werk aan het kruis. Heer, u heeft gezegd, het is volbracht. Heer, en u heeft de Satan overwonnen. Heer, en ik dank u, Vader, dat wij zonde, dood en hel overwonnen hebben. Door u, Heer. Halleluja, Jezus. Dank u wel, Vader, Heer, dat wij in die overwinning mogen staan. Heer, en ik bid u, Heer, dat wij allemaal een dieper besef van verlossing mogen krijgen. Heer, dat we mogen beseffen wat u gedaan heeft voor ons. Hoe ver u bent gegaan. Plaatsvervangend. plaatsvervangend, Heer. Ik had die straf verdiend, maar ik heb het niet gekregen. Gods toorn is aan mij voorbij gegaan door het bloed van Jezus. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. En als antwoord daarop, Heer, wil ik u gewoon loven en prijzen. Als antwoord daarop wil ik zeggen, hier ben ik, Heer. Hier ben ik. Ik wil uw wil doen. Ik wil u volgen. U heeft zoveel voor mij gedaan. Heer, ik hou van u. U bent mijn Heer. U bent mijn koning. Ik wil u volgen. Dank u wel, Heer. Amen. Amen. Dank u, Jezus. Prijs je. Laten we nog een heerlijk aanbiddingslied met elkaar zingen. God groot maken.